B-post, hold up. Het interview achter het boek.
Goed, heren, op een bepaald moment vind je een verhaal. Vind je iets waar je je in vastbijt. Maar hoe pak je dat dan in godsnaam aan? Hoe begin je daaraan, Emmanuel?
Goh, hoe begin je daaraan? Ik denk het eerste wat je doet is kijken wie de belangrijkste spelers zijn. En kijken welke informatie je daarover kunt vinden. En het is eigenlijk redelijk saai monnikenwerk, moet ik zeggen, wat we in de eerste fase gedaan hebben. Eerst kijken wat de officiële bronnen geven. Kijken wat de parlementaire hoorzittingen geven. En dan eventueel kijken wat informele contacten kunnen geven.
Maar je vertelt het nu eigenlijk op het moment dat we al in het boek schrijven zitten. De waarheid is natuurlijk dat we dat verhaal als journalisten ook beleefd hebben op het moment dat het gebeurt. Hè. Ja. Ik zeg maar iets, het ontslag van Dirk Tiré, de CEO. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een primeur die wij hadden. Waar op dat moment waren we helemaal nog niet bezig van, we gaan een boek schrijven. We waren gewoon bezig van, ja. Dirk Tiré wordt ontslagen. We weten dat als eerste, we brengen dat. En ja, dat was ook de dag dat Business AM dat rapporteerde, dat meteen de beurskoers geschorst werd. Ik moet zeggen, daar schrik je dan ook wel wat zelf van als journalist. Dan besef je wel van, wow, ja, het is wel een levend verhaal met veel impact. Maar ik ga een ander voorbeeld geven. Hè. De begrotingsbespreking van de federale regering vorig jaar, in oktober van 2022, dus waar eigenlijk het heel budget wordt opgesteld, Lennart, daar was dat krantencontract eigenlijk een key element. Mm-hmm. Dat was maar dat weet je niet op het moment dat het gebeurt. Uiteraard krijg je wat sms'jes van ministers, hè. Dat is dan mijn job, om dat te volgen, dat politieke spel. En dan besef je wel ineens van, oh, dat gaat daar nu over. Wat wij uiteraard niet wisten, was dat krantencontract eigenlijk al maanden deel was van een bikkelhard spel binnen de regering, maar ook met de BIPO's top, om daarover te lobbyen. Je hebt maar een heel klein perspectief. Je weet gewoon, het heeft hier een paar uur echt gedaverd in die federale regering over dat krantencontract. En dat hebben we dan de volgende dag gerapporteerd. Maar het is die big picture die je natuurlijk pas achteraf begint te maken. En dan, als je dan eigenlijk, ik denk wel dat we dat voordeel hadden, omdat je als journalist daar heel diep al dagelijks in zit, ga je de dingen plots wel anders zien. En besef je in één keer, wat ik toen geschreven heb, ja, dat was deel van iets, van misschien een verhaal dat eigenlijk iets helemaal anders was en dat daarom relevant was. En dat geeft ook wel heel veel voldoening als journalist, wat mij betreft. Dan je krijgt plots een soort helikopterview. Ik zou bijna willen dat ik over alles een boek kan schrijven, maar te weinig tijd in mijn leven. Maar dat bredere verhaal is brengen, ik denk dat eigenlijk achteraf is een van de leukste dingen die ik als journalist al heb kunnen doen, omdat het ook wel over iets heel specifiek gaat. Het is niet één regeringsreconstructie, dat heb ik al wel gedaan in mijn leven, maar dit gaat over één dossier waar we echt diep zijn ingegaan. En waar dan al die additionele bronnen die Emmanuel noemt, zowel getuigenissen als zelfs parlementaire hoorzitting, wat op zich een heel saaie oefening is. Hè. De BIPO's top komt 2 uur naar de Kamer en komt een uitleg geven. En dan denk je als journalist over het verslag van de volgende dag, dat is eigenlijk iets heel artificieel, dat is scratch the surface. Als je dat gaat teruglezen in functie van een boek dat je aan het schrijven bent en ziet wat die mensen daar dan allemaal tussen de lijnen of net niet zeggen, ja, dan wordt het echt boeiend. En dat is een beetje wat we gedaan hebben met de BIPO's hold-up, is dat upgraden. Die informatie naar een vloeiend verhaal en een coherent geheel, waar je dan plots van het bos door de bomen echt begint te zien.
Je hebt op een bepaald moment ook zelf deel uitgemaakt van het verhaal. Zeg je, is dat dan makkelijk om daar ook opnieuw uit te stappen en die helikopterview te nemen? Want ik kan me voorstellen dat je doorheen dat verhaal ook zelf wat beïnvloed en gekleurd wordt.
Ja, dat is een moeilijke vraag.
Ik liet hem even strategisch aan jou, Emmanuel.
Ik vond de stilte op zich ook wel veelzeggend.
Nee, maar wat ik wel me heb onthouden is, we hebben wel veel energie gestoken in dat structureren, dat verhaal. Mm-hmm. Want effectief, je zit er middenin en je hebt heel veel informatie op een gegeven moment.
Dat was ook echt één puinhoop en chaos in het begin, of zie ik dat verkeerd?
Nee. Je werkt natuurlijk met chronologie, normaal gezien, eerst. Hè. Maar chronologie is niet altijd de beste manier om een verhaal te vertellen. Hoe vreemd dat ook klinkt, het moet over de essentie gaan. Maar ik heb er heel veel aan gehad om dat eens in een samenwerking te doen, omdat Emmanuel echt een andere benadering heeft. Hè. Je zit met het economische perspectief en ook vanuit BIPO's zelf. Bij mij ging dat politieke. En ik denk dat het net boeiend was om die twee verhalen ineen te weven. En dan kwamen wij ook tot een eigenlijk heel fascinerende conclusie dat het verhaal naar een kookpunt gaat, dat die vulkaan uitbarst, eigenlijk zowel politiek als economisch, op bijna hetzelfde moment.
Dat was wel de grote eye-opener. Dus dat de politieke dynamiek en de interne dynamiek bij BIPO's, dat parallel liep en zelfs samenviel, bijna. En om terug te keren op de methodiek, ja, wat al gezegd is, de tijdslijn samenstellen was ook wel fascinerend, omdat je hebt... Ja. Echt economische data, zoals kwartaalreportering of de algemene vergadering. Dus je hebt echt economische data die beschikbaar is, mede door het feit dat Bpost beursgenoteerd is. En daarnaast had je die politieke kalender waar we het daarnet over hadden. Mm. En dan zie je, zo, als je die twee samenlegt, zie je soms dingen die je anders niet zou gezien hebben.
Mm-hmm. Dit verhaal heeft uiteraard ook een buitenlandstaartje. Dit gaat ook over de landsgrenzen heen. Dit mm-hmm. is ook een verhaal van Wallonië. Het boek verschijnt trouwens ook in het Frans, Wouter.
Ja, ik vond dat eigenlijk ook wel noodzakelijk. Omdat België is nu eenmaal een tweetalig land. En Bpost is minstens evenveel een Franstalig verhaal dan een Nederlandstalig verhaal. Als je het goed wil begrijpen, moet je gewoon de rol van de PS daarin zien. Maar ook van een aantal andere keyspelers aan de Franstalige kant. En dan is het toch altijd een toegevoegde waarde om dat ook meteen dan in twee talen te laten verschijnen. Omdat ik toch ergens hoop van dat het ook aan de andere kant van de taalgrens gelezen wordt en dat men dat verhaal ook relevant vindt. En het geeft gewoon een extra dimensie, maar eigenlijk geeft het een weergave journalistiek van wat de werkelijkheid ook is in dit land. Als je het alleen maar doet voor Nederlandstaligen... Ja, dan is het misschien ook wel een beetje preken voor de eigen kerk. Mm-hmm. In die zin hoop ik, denk ik, dat het misschien ook wel wat impact gaat hebben aan Franstalige kant. Mm-hmm.
Een kleine side note daarbij is dat Bpost is een van de weinige bedrijven met de B van België nog in de naam.
Klopt.
Er zijn er steeds minder. Ja. Belgacom is Proximus geworden. Dus Bpost is een van de, zijn er wel nog, maar is het belangrijkste bedrijf waar België nog echt in de naam zit.
Mm. En het gaat ook over die landsgrenzen heen. Hè. Op een bepaald moment komt ook Nederland in het verhaal voor. Ik denk maar aan PostNL, die overname, maar ook veel verder. Ja, onze media neemt meer en meer ook aandeel in die Nederlandse media. Zij nemen meer en meer over. In hoeverre... Maakt dat deel uit van het verhaal?
Wel, dus vooral vanuit Nederland wordt dit dossier op die manier bekeken. Omdat de twee grote Vlaamse spelers, DPG Media en Mediahuis, zijn ook echt dominant geworden in Nederland. En de vraag die daar al jaren gesteld wordt, is in welke mate hebben zij hun succes of hun financiële succes te danken aan de indirecte subsidiering van de krantenbedeling via Bpost?
Wouter, in hoeverre denk je dat de media blij zal zijn met dit boek? Dat kan jij denk ik het beste inschatten.
Wow, ik denk de media op zich... Je zit met, wat Emmanuel zei, er zijn natuurlijk de twee grote Vlaamse mediabedrijven die in dat schandaal genoemd zijn. Hè. Mm-hmm. Er is ook een onderzoek gestart naar hun rol daarin. Het is niet zozeer een mediaverhaal geworden, vind ik zelf. Hè. Dus natuurlijk, dat aspect dat je noemt van Nederland speelt mee. De overnametocht, de zegentocht van die grote Vlaamse mediabedrijven, dat kan je niet loszien van het feit dat hun kas toch wel wat extra gespekt is met dat overheidsgeld dat dan via Bpost eigenlijk naar beneden gesijpeld is in die krantensubsidies. Maar het is wat mij betreft toch uiteindelijk meer essentieel een politiek verhaal, een politiek schandaal ook, en een verhaal bij Bpost. Ik heb me nou afgevraagd van een van de hoofdrolspelers, of niet, maar een van de personages die toch wel prominenter in opduikt, is Christian van Tielo, mm-hmm. de grote mm-hmm. mediabaron. Ik hoop dat we hem toch wel ergens een faire rol gegeven hebben. Ik denk niet dat hij... hoe moet ik het zeggen? Zijn analyse die hij geeft en die ook in het boek komt, is eigenlijk van wij zijn niet de grote profiteurs, tussen aanhalingstekens, van het geheel. Het is Bpost. Mm-hmm. Uiteraard, ik wil hem niet vrijpleiten. Ik denk ook niet dat het boek de claim heeft om Christian van Tielo vrij te pleiten in deze. Maar het duidt wel, denk ik, wat hun drijfveer was en hun rol. En ik hoop, maar misschien zit ik daar helemaal fout in, dat het toch dat het hun rol op de juiste manier weergeeft. Maar het is nog eens geen mediaboek, het is echt een politiek boek wel. Hè. Het gaat over de spanning in die regering, tussen die leden van de regering en ook de invloed die zij hebben en hadden op dat bedrijf en hoe dat dan eigenlijk fout loopt. Dus ik vond het wel achteraf, het is geen boek waar je vrolijk van wordt. Mm-hmm. Het komt nu uit in de zomer, dus dan denk je, we gaan aan het strand, kan je dat dan even lezen. Maar het is wel het is in die zin wel meer een chockerend boek dan een boek waar je van zegt, hier kunnen we nu mee vooruit. Integendeel, ik denk dat het echt meer tot stof tot nadenken geeft over hoe het zo grondig fout is kunnen lopen.
Dat en meer zo meteen in het volgende deel van de Bpost Hold-up.
BPost, Hold Up, het interview achter het boek.